Ik wil u dan graag iets voorlezen uit het boek Handelingen, uit hoofdstuk 18 en het begin van 19. Uit de Telos-vertaling beginnen we bij Handelingen 18, vers 1 te lezen. Daarna vertrok hij, dat is Paulus, uit Athene en kwam in Korinthe. En hij vond een Jood genaamd Aquila van geboorte uit Pontus, die onlangs uit Italië was gekomen met zijn vrouw Priscilla, omdat Claudius had bevolen dat alle Joden uit Rome moesten vertrekken. En hij ging naar hen toe. En omdat hij van hetzelfde beroep was, bleef hij bij hen en werkte, want zij waren tentenmakers van beroep. En hij sprak op elke sabbat in de synagoge en overtuigde zowel Joden als Grieken. Toen echter zowel Silas als Timotheus uit Macedonië waren gekomen, wijdde Paulus zich heel aan het woord en betuigde de Joden dat Jezus de Christus is. Toen zij echter weerstonden en lasterden, schudde hij zijn kleren af en zei tot hen: uw bloed zij op uw hoofd, ik ben rein, van nu af zal ik naar de volken gaan. Vers 9, de Heer nu zei 's nachts door een gezicht tot Paulus: wees niet bang, maar spreek en zwijg niet, want ik ben met je. En niemand zal de hand aan je slaan om je kwaad te doen, want ik heb veel volk in deze stad. Hij nu bleef een jaar en 6 maanden en leerde onder hen het woord van God. Vers 18. Nadat nu Paulus nog vele dagen was gebleven, nam hij afscheid van de broeders en voer weg naar Syrië en met hem Priscilla en Aquila, nadat hij in Kenchrea zijn hoofd had laten scheren, want hij had een gelofte gedaan. En zij kwamen in Efeze en hij liet hen daar achter. Maar zelf ging hij naar de synagoge en onderhield zich met de Joden. En in datzelfde Efeze vinden we in vers 24 een Jood genaamd Apollos. Van geboorte een Alexandrijne, welsprekend man. En hij kwam in Efeze. Hij was machtig in de schriften. Deze was onderwezen in de weg van de Heer en vurig van geest, sprak en leerde hij nauwkeurig de dingen betreffende Jezus, hoewel hij alleen de doop van Johannes kende. En deze begon vrijmoedig te spreken in de synagoge. Toen nu Priscilla en Aquila hem hadden gehoord, namen zij hem met zich mee en legden hem de weg van God nauwkeuriger uit. Vers 1 van hoofdstuk 19. Het gebeurde nu terwijl Apollos in Korinthe was, dat Paulus naar de hoger gelegen streken door reis te hebben in Efeze kwam en er enige discipelen vond. En hij zei tot hen: hebt u wel de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam? Zij echter zeiden tot hem: we hebben zelfs niet gehoord of de Heilige Geest er is. En hij zei: waartoe bent u dan gedoopt? En zij zeiden: tot de doop van Johannes. Paulus echter zei: Johannes doopte met een doop van bekering, terwijl hij tot het volk zei dat ze moesten geloven in hem die na hem kwam, dat is in Jezus. Toen zij nu dit hoorden, werden zij gedoopt tot de naam van de Heer Jezus. En toen Paulus hun de handen oplegde, kwam de Heilige Geest op hen. En zij spraken in talen en profeteerden. Het waren nu in het geheel ongeveer 12 mannen. Hij nu ging in de synagoge en sprak vrijmoedig 3 maanden lang en betoogde en overreedde de mensen betreffende de dingen van het koninkrijk van God. Toen echter sommigen zich verharden en ongehoorzaam waren, terwijl zij van de weg kwaad spraken voor de menigte, scheidde hij zich van hen af en zonderde de discipelen af en sprak dagelijks in de school van Tyrannus. Dit nu gebeurde 2 jaar lang, zodat allen die in Azië woonden het woord van de Heer hoorden, zowel Joden als Grieken. Tot zover. Men zou kunnen zeggen, broeders en zusters, beste vrienden, dat de hoofdstukken die we nu aan het behandelen zijn, vanaf hoofdstuk 16, elk gekenmerkt worden door een bepaalde plaats die Paulus op zijn zendingsreizen aandeed. Hoofdstuk 16, Filippi. Hoofdstuk 17, Athene. Hoofdstuk 18, Korinthe. En hoofdstuk 19, in Efeze. Dat zijn vier opeenvolgende hoofdstukken die, zo lijkt het wel, ons een bepaalde lijn geven. En vooral voor de laatste drie plaatsen geldt dat heel in het bijzonder. Bij Filippi is het wat moeilijker om daar een speciaal karakter van die plaats aan te geven. Men zou kunnen wijzen, hebben we gezien, op het feit dat die plaats een kolonie was. En we zien hoe Paulus dat later in de brief aan de gelovigen in Filippi ook uitbuit en daar bepaalde geestelijke conclusies aan verbindt. Ook de gelovigen zijn hemelburgers op aarde, net zoals die mensen in Filippi burgers van Rome waren, terwijl ze ver van Rome af woonden in die stad Filippi. In Athene hebben we ook bijzondere kenmerken gevonden. Athene is de stad van de geleerdheid. En de drie kenmerken die ik nu ga noemen zijn negatieve. Bij Filippi zagen we een positief kenmerk dat positief toegepast kan worden op de gelovigen. Het burgerschap van Filippi wordt toegepast op het burgerschap van ons als gelovigen. Maar deze drie plaatsen, daar komen negatieve kenmerken naar voren. Zij tekenen ons, die drie plaatsen, Athene, Korinthe en Efeze, zij tekenen ons drie kenmerken van de wereld waartoe wij van nature horen en waaruit wij ook door Gods genade bevrijd zijn. In Athene hebben wij de stad van de geleerdheid, van oudsher het centrum van de Griekse wijsheid, die aan de basis ligt van heel de wijsheid, of zogenaamde wijsheid van het westerse denken tot vandaag aan de dag aan toe. De wijsheid van deze wereld, waartegenover Paulus het bevel van God plaatst dat ieder mens zich moet bekeren. Een totaal nieuwe start moet maken en heel die wereld met zijn wereldse wijsheid de rug moet toekeren om zich tot God te wenden. In Korinthe, nu in hoofdstuk 18, hebben wij een stad, een havenstad met zeer veel vreemd volk, waar mensen woonden eigenlijk uit alle delen van het Romeinse en het Griekse rijksgebied. Een typische havenstad met zijn vele, vele nationaliteiten. Een stad bovenal gekenmerkt door grote zedeloosheid. Zelfs in de brief, de eerste brief aan de Korintiërs, vinden we daar nog iets van terug. En ook van allerlei andere kenmerken die die Korintiërs nog aan zich meedroegen en die ze niet radicaal veroordeeld hadden. Korinthe was ook bekend om zijn welsprekendheid. Het was een belangrijke stad, in veel opzichten zelfs belangrijker nog dan Athene in die tijd. Het was ook bekend om wijsheid, geleerdheid, maar tegelijkertijd om zijn grote zedeloosheid, zijn grote verwording. Een groot gevaar ook voor de gelovigen daar. De derde stad, om even die serie van drie compleet te maken, Efeze wordt gekenmerkt door zijn afgodendienst van de grote Artemis, over wie we later hopen te horen in hoofdstuk 20. Maar ook al in hoofdstuk 19 horen we over toverij en over toverboeken die verbrand worden, over tovenaars en bezweerders die rondgaan. Dat zijn alles bij elkaar drie belangrijke aspecten. De wereldse wijsheid, de wereldse zedeloosheid en het dienen van de afgoden. Eigenlijk, om het met een moderne term te zeggen, het occultisme. De toverij, de magie, de dode bezweringen, al deze aspecten van het occultisme vinden we hier in het bijzonder in hoofdstuk 19. En zoals hij in elk van die plaatsen met een eigen boodschap komt, zo is dat in Athene met zijn boodschap van bekering en de aankondiging van het naderend oordeel over heel deze wereld met haar wijsheid. Straks in Efeze predikt hij het koninkrijk Gods, waarin de Heer Jezus alle macht heeft ontvangen in hemel en op aarde. Die macht van de Heer wordt daar op heel bijzondere wijze zichtbaar tegenover de macht van de demonen. En wat is nu hier in Handelingen 18 het bijzondere van het getuigenis van Paulus? Eigenlijk krijgen we dat in dit hoofdstuk niet eens direct te horen, maar het is belangrijk dat we daarvan een getuigenis van Paulus zelf hebben in 1 Korinthe 2. En ik zou u die eerste verzen in het kort willen voorlezen. Waarbij u zich moet indenken dat Paulus zojuist uit Athene kwam, eigenlijk teleurgesteld, een desillusierijker, nu hij daar zo weinig, om het aards uit te drukken, succes had geboekt. En dan zien we hoe Paulus als het ware tot zichzelf inkeert. Hoe moet ik nu naar deze zo mogelijk nog ergere stad Korinthe toe gaan? Korinthe met aan de ene kant zijn verschrikkelijke zedeloosheid, aan de andere kant de hoogmoed en de eigendunk van die mensen. Het is niet voor niets dat Paulus tegen de Korintiërs zegt, er zijn niet vele wijze, niet vele aanzienlijke, niet vele edele. Want die kenden die stad velen en die hadden geen belangstelling voor het evangelie in het algemeen. Paulus zegt in 1 Korinthe 2, toen ik bij u kwam, broeders, kwam ik niet met uitnemendheid van woorden of wijsheid u het getuigenis van God verkondigen. Want ik had mij voorgenomen niets onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. En ik was bij u in zwakheid, in vrees en veel beven. En mijn woord en mijn prediking bestond niet in overredende woorden van wijsheid, maar in betoon van de geest en van kracht, opdat uw geloof niet zou zijn in wijsheid van mensen, maar in de kracht van God. Tegenover heel die machtige, beroemde welsprekendheid van de Grieken, zoals die daar in Korinthe zozeer beoefend werd, heeft Paulus zich afgevraagd, wat moet ik daar tegenover stellen? Hij zou daar tegenover welsprekendheid hebben kunnen stellen. Hij zou met zeer grote, gloedvolle betogen, argumenten, redeneringen de waarheid van het christelijk geloof hebben kunnen beargumenteren. Maar hij kiest een andere weg, in diepe afhankelijkheid van zijn zender. Hij wil niet dat mensen door gloedvolle redeneringen tot geloof komen. Maar hij wil dat mensen door de eenvoud van de prediking in het hart en in het geweten gegrepen zullen worden. Dat is het belangrijke wat we hier vinden. Veel christenen hebben uit 1 Korinthe 2 een heel verkeerde conclusie getrokken, alsof ook wij vandaag alleen maar Jezus Christus en die gekruisigd zouden moeten prediken. Alsof er niet de opstanding van de Heer Jezus is en de hemelvaart en de uitstorting van de Heilige Geest en de vorming van de gemeente en de wederkomst van Christus. De christelijke waarheid omvat veel meer dan het kruis, hoewel het alles gebaseerd is op het kruis. Nee, dat is een verkeerd begrijpen wat 1 Korinthe 2 bedoelt. Paulus zegt niet dat dat de hele christelijke waarheid is. Leest u al zijn brieven, ook de eerste Korinthebrief maar na. Met een heel hoofdstuk alleen al over de opstanding. Maar Paulus bedoelt dat hij tegenover de wijsheid van de Korintiërs, hun eigen wijsheid, iets plaatst dat voor de wijsheid van deze wereld zo vreemd is, dat wordt in 1 Korinthe 1 al uitvoerig beschreven, zoiets bizars, dat hij juist daardoor niet zozeer hun verstand, maar hun hart probeert te treffen. Het kruis waarmee hij komt daar in Korinthe kon voor de Joden niets anders dan een grote ergernis zijn. Want hoe zou een Messias die gekruisigd was voor de Jood enige aantrekkelijkheid kunnen hebben? En voor de Grieken was het de grootste dwaasheid. Want een gekruisigde was iemand van het allerlaagste allooi, een slaaf of een vreselijke misdadiger. Het idee dat iemand die naar het Romeinse recht veroordeeld was tot de kruisdood, die betekenis kon hebben die Paulus eraan toekende. Het idee dat wat daar op een bepaald moment in de uithoek van het Romeinse Rijk op een gegeven dag was gebeurd, van beslissende betekenis kon zijn voor elk mens in het Romeinse Rijk. Dwaasheid voor de Grieken. Paulus kiest opzettelijk die weg. De schande van het kruis. Dat kunnen we ons moeilijk indenken. Voor ons is het kruis een ereteken. Maar toen, waar mensen nog vertrouwd waren met executie door kruisiging, was het kruis een vreselijk ding. En wie een gekruisigde predikte als de redder der wereld, die was niet goed bij zijn hoofd. Paulus gaat opzettelijk zo naar Korinthe. Wel, laten we kijken hoe Handelingen 18 het beschrijft. De Heere heeft hem verschillende bemoedigingen gegeven in Korinthe, want dat had hij daar wel nodig. En de eerste bemoediging is al dat hij enkele medegenoten vindt. Een Jood genaamd Aquila. Deze man was uit Italië gekomen, hij woonde daar als Jood met zijn vrouw in Rome. En op een gegeven ogenblik had Claudius, die natuurlijk, zoals al die Romeinse keizers, toch wel het niet erg begrepen hadden op deze vreemde godsdiensten, die toch een bedreiging vormden voor het Romeinse Rijk. Claudius had op een gegeven ogenblik bevolen dat alle Joden uit Rome moesten vertrekken. Aquila en zijn vrouw hadden toen besloten kennelijk om naar Korinthe te gaan. En omdat hij van hetzelfde beroep was, bleef hij bij hen en werkte. Dit is de eerste keer dat we horen dat Paulus zijn eigen brood verdiende. Ook daarover schrijft Paulus later in de Korinthebrief, in 1 Korinthe 9 en ook komt hij erop terug in 2 Korinthe 12. Paulus zegt, ik had wel het recht om ook van de gelovigen die natuurlijk al gauw daar ontstonden, die kleine gemeente Korinthe, om van jullie te leven. Maar Paulus in deze stad met zulke lage morele normen wilde op geen enkele wijze de indruk wekken alsof het evangelie iets was om er geld mee te verdienen. Zeker in zo'n handelstad zou je ontzettend moeten uitkijken dat je de evangelie niet presenteert als een nieuwe soort koopwaar die Paulus aan de man bracht en waarvoor die dan beurde. Nee, Paulus heeft juist daar besloten om helemaal in zijn eigen onderhoud te voorzien en een belangrijk deel van de dag dus te besteden aan tentenmaken, zoals het hier staat. Zoals ook Aquila een tentenmaker was. Paulus volgde hier dezelfde procedure als in andere plaatsen. Hij ging elke keer eerst naar de synagoge, waar hij Joden vond en ook Grieken, de godvrezenden. U weet het, niet helemaal proselieten, maar toch mensen die heel sterk met het Jodendom sympathiseerden. We hebben ook gezien hoe Silas en Timotheus in Macedonië, dat wil zeggen in Filippi, waren achtergebleven. En in Berea beter gezegd. En die komen op een gegeven ogenblik naar Paulus toe, zodat het gezelschap weer compleet is. En dan gaat Paulus met des te meer energie zich wijden aan het woord, zoals we het hier lezen. En hij verkondigt aan de Joden dat Jezus de Christus is. Dat betekent dus heel simpel, hij bewijst de Joden vanuit hun eigen schriften dat Jezus de beloofde Messias is. En helaas zien we nu hoe de geschiedenis zich herhaalt. Want wat we reeds enkele malen gevonden hebben, dat zien we ook hier weer gebeuren. Dat de Joden het evangelie van de hand wijzen. En dat niet alleen maar onverschillig zijn, maar zelfs hem weerstaan, hem lasteren, of het woord lasteren. En dan zien wij dat hij zijn kleren afschudt. Het herinnert ons aan wat Heer Jezus zegt, hoe hij het stof van de voeten schudde, of zijn discipelen dat aanraden om dat te doen als het evangelie niet werd aangenomen. En dan zegt hij tot hen echt in de taal van het Oude Testament, die deze mensen heel goed begrepen, uw bloed zij op uw hoofd. Ik ben rein, van nu af zal ik naar de volken gaan. Uw bloed zij op uw hoofd, dat wil zeggen, hij plaatst de verantwoordelijkheid voor hun eigen bloed, voor hun eigen leven op hun eigen hoofd. Eigenlijk in dezelfde sfeer als waarin de Joden in Jeruzalem geroepen hadden, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Daar namen ze de verantwoordelijkheid voor het leven van de Heer op zich. Hier plaatst Paulus hun eigen leven, de verantwoordelijkheid voor hun eigen leven op henzelf. Ik ben er een. Ik heb geen deel aan jullie zonden, zegt hij. Jullie eigen zonden komen op jullie zelf neer. Zoals we dat in het boek Ezechiël bijvoorbeeld vinden, in hoofdstuk 18, hoofdstuk 33, hoe elk mens de verantwoordelijkheid draagt voor zijn eigen zonden. Paulus zegt dat jullie de boodschap zo lasteren, daar ben ik niet schuld aan. Ik ben niet de aanleiding tot jullie bezondiging aan het woord. Jullie zelf dragen daarvoor de volle verantwoordelijkheid. Jullie zullen je daar eenmaal, zou je eraan toe kunnen voegen, voor de rechterstoel van Christus daarvoor moeten verantwoorden. En, zegt Paulus bovendien, naar het beginsel eerst de Jood en dan de Griek. Ik ben nu eerst tot jullie gegaan met het woord. Nu jullie het hebben afgewezen, ga ik naar de volken, naar de heidenen. Van nu af zal ik naar de volken gaan. We hebben datzelfde gezien in hoofdstuk 13, toen Paulus in Antiochië was, in Pisidië, waar voor het eerst dat plaatsvond. In vers 46, Paulus en Barnabas zeiden met vrijmoedigheid, het was nodig dat eerst tot u het woord van God werd gesproken, aangezien het u het van u afstoot en u zelf het eeuwige leven niet waard oordeelt. Nu zie, wij wenden ons tot de volken. En later in hoofdstuk 28 zegt Paulus hetzelfde ook nog eens tegen de Joden in Rome. Helemaal aan het eind van het boek. Waarmee eigenlijk wordt aangegeven dat het getuigenis aan de Joden daarmee is afgesloten. Hier gaat het evangelie een nieuwe weg inslaan. Het gaat nu worden, het evangelie, steeds meer en duidelijker van alle volkeren. En zoals Paulus het eerder had gedaan, zo doet hij dat nu ook. En merkwaardigerwijze is de eerste die dan in het vizier komt in vers 7, een man genaamd Titius Justus, die God vereerde. Dat was dus zo'n man uit de heidenen, die naar de synagoge was gegaan en sympathiseerde met het Jodendom, die daar de boodschap van Paulus had gehoord en die kennelijk die boodschap had aangenomen. Er staat zo treffend, wiens huis naast de synagoge stond. Het is net of daarin geestelijk wordt aangeduid dat deze man daarmee ook buiten de synagoge stond. Hier in het huis naast de synagoge begint nu dat werk Gods in Korinthe. En het begint met een man, een heidense man, die in de synagoge het woord had gehoord. Maar ook een Jood, Crispus, de overste van de synagoge, geloofde in de Heer met heel zijn huis. Later in 1 Korinthe 1 noemt Paulus nog eens deze Crispus en vertelt ons dat hij deze Crispus ook gedoopt heeft. Zoals ook een Gaius en het huisgezin van Stefanas daar genoemd worden. Dit zijn de eerstelingen in Korinthe. De eerste die door Paulus' woord tot geloof zijn gebracht. Zij vormen de kiem van deze jonge gemeente, over wie we later in de brieven aan de Korintiërs zoveel horen. Hij geloofde in de Heer met heel zijn huis. En die kiem breidt zich uit. Vele van de Korintiërs die hem hoorden, geloofden en werden gedoopt. Het werk komt op gang. Je zou haast zeggen, waarom moet Paulus eerst moeizaam altijd die eerste fase volgen om naar de Joden te gaan? Wel, dat is Paulus' brandende liefde tot zijn oude volk. Hoe vals waren de beschuldigingen later aan zijn adres. Niet alleen van de kant van de Joden, maar ook van de kant van zijn eigen christenbroeders onder de Joden in Jeruzalem, die hem ervan beschuldigd dat hij het Jodendom eigenlijk verraden had. Terwijl deze man, zoals we het in Romeinen 9 bijvoorbeeld lezen, zo'n brandende liefde had voor zijn volk, dat hij steeds maar weer, hoe moeizaam het ook was, hoe vergeefs het ook leek, steeds maar weer eerst hen opzocht, opdat toch een enkeling onder hen ook het woord zou geloven. Tegelijkertijd, zoals gezegd, zat er ook deze hele praktische kant aan, dat daar ook de meeste kans was heidenen te vinden die open zouden staan voor het woord. Omdat ze immers al zoveel wisten van de schriften van het Oude Testament. Nu, na deze nieuwe teleurstelling ook in Korinthe, zien we nu dat de Heer Jezus een heel bijzondere bemoediging aan Paulus heeft gegeven. Het is de derde keer dat de Heer Jezus in dit boek zo heel bijzonder tot Paulus spreekt. In een gezicht zegt de Heer 's nachts tegen Paulus, wees niet bang, maar spreek en zwijg niet. Als de Heer zegt, wees niet bang, zoals we dat voor het eerst vinden in Genesis 15 tot Abraham, waar we ook niet horen dat Abraham bang was, dan kun je uit die woorden van de Heer Jezus aannemen dat er zorg, angst was. Wij zouden zeggen, het werk was toch net begonnen, wat was er voor angst? Wel, we zouden hier enigermate moeten gissen, maar misschien kan je je toch voorstellen, Paulus in die vreselijke stad waar het eigenlijk voor een man met een rein hart en een rein leven onaangenaam is om daar te wonen, met zo verschrikkelijk veel laster en tegenstand van je eigen broeders, als ik zo even de Joden mag noemen. Paulus was toch ook Jood in hart en nieren. Daar was het toch, ondanks de blijdschap over een kleine gemeente die bezig was te groeien, daar was het toch allemaal heel moeizaam voor Paulus. En misschien zal hij wel eens gedacht hebben, zou dat hier wel een blijvertje zijn, dat werk in Korinthe. En als je later ook nog eens leest wat die gemeente in Korinthe voorstelde. Er is wel geen gemeente geweest waar Paulus zoveel zorg en moeite over gehad heeft. Dus wat er dan nog als een christengemeente ontstond, dat heeft hem nog zoveel narigheid bezorgd. En dan komt hij de Heer en die zegt, wees niet bang. Spreek, zwijg niet, want ik ben met je. Elke dienstknecht heeft zulke momenten van teleurstelling, van desillusie. Waar hij wel eens denkt, wat heeft dat allemaal voor zin? Als er tegenstand is, als er nare ervaringen zijn, onbegrip, zelfs van de kant van je eigen broeders. Elke dienstknecht heeft dit soort bemoedigingen nodig. Waar de Heer tegen hem zegt, ik ben met je. Het is zo voor de hand liggend om te zien op de omstandigheden, want die kunnen we namelijk zien met onze ogen. We zien wat er gebeurt, we horen wat er gebeurt. Maar de Heer zegt, denk erom, ik ben met je. Al kun je me niet zien, ik ben met je. En als ik met je ben, dan mag je gaan, dan mag je spreken, dan moet je je niet laten weerhouden en je mond houden. Niemand zal de hand aan je slaan om je kwaad te doen. Want, en dat is een mooi woord, ik heb veel volk in deze stad. Dat betekent, Paulus gaat door, want ik heb vele verkoren. Eigenlijk betekende dat heel simpel. Daar waren velen uitverkoren. Immers dat vele volk was nog helemaal niet bekeerd. Dat slaat niet op de Joden, die wezen het woord af. Er waren er nog niet zoveel bekeerd. Nee, maar er waren velen die in de raad van God reeds door hem gezien werden als zijn volk. Het enige wat deze mensen nog nodig hadden, was de prediking van de apostel Paulus. Wat een geweldige stimulans. Dat God in zijn raad al een groot volk had. En dat het grote volk slechts wachtte op Paulus' woord om toegevoegd te worden tot de gemeente van Korinthe. Dat is niet vaak natuurlijk dat een mens zoiets te horen krijgt over Gods raad. En het moet wel heel moeilijk voor Paulus zijn geweest dat de Heer hem deze heel bijzondere bemoediging gegeven heeft. En dan horen we ook in vers 11 dat Paulus maar liefst een jaar en 6 maanden in Korinthe gebleven is en onder hen het woord van God leerde. Paulus heeft dat grote werk dus lange tijd naar verhouding gesproken moeten voortzetten. Want hij was eigenlijk op reis. We spreken van een zendingsreis. Maar dan wel een zendingsreis met een onderbreking hier van 1,5 jaar. Dan zien we echter dat als er een nieuwe proconsul is, we hebben dat woord al eens eerder gehad in 13, je zou het kunnen vergelijken met een soort stadhouder, een proconsul van Achaïe. Dan zie je dat de Joden van de gelegenheid gebruik maken. Kennelijk zagen ze in deze nieuwe proconsul, deze Gallio, een aanleiding om nu tegen Paulus te weer te komen. Ze menen in deze man wel een bondgenoot te kunnen vinden. En ze keren zich tegen hem, slepen Paulus voor de rechterstoel van Gallio en zeiden, deze overreed de mensen om God te vereren in strijd met de wet. Het is zonderling te zien hoe deze mensen wel verblind moeten zijn. En hoe ze op het idee kwamen in Gallio een bondgenoot te vinden. Want over welke wet ging het? Hadden ze nou nog de wet van het Romeinse Rijk bedoeld? Dan had je het nog kunnen begrijpen. Gallio zou als stadhouder toch zeker daarvoor op zijn hoede moeten zijn. Mensen die de wetten van het Rijk schenden, dat was toch zijn taak om die te veroordelen. Maar hij begrijpt haarfijn dat ze het hebben over hun eigen godsdienstige wet. Want hij zegt in het volgende vers, vers 15, de wet die u hebt. Hoe hadden deze mensen een bondgenoot in deze Gallio kunnen verwachten? Er is nauwelijks een man in het boek de Handelingen, of in de Handelingen zeker niet. Maar je zou misschien wel kunnen zeggen in de hele Bijbel. Zo werkelijk onverschillig als deze Gallio. Zo totaal onverschillig. Een man die het werkelijk niets kan schelen wat er gebeurt voor hem. Letten we maar op wat er gebeurt. Paulus stond op het punt zijn mond te openen. Hij had het recht om zich te verdedigen. Maar Gallio snijdt dat al meteen af. En hij zegt tegen de Joden, als er sprake was van enig misdrijf of een schurkenstreek Joden, zou ik u met reden verdragen. Dat wil zeggen, dan zou het is al moeilijk genoeg om u te verdragen. Want dat is natuurlijk eigenlijk een beledigende opmerking. Het is al moeilijk genoeg om jullie in mijn tegenwoordigheid te verdragen, maar ging het nou nog om een aanklacht over een of andere misdaad, dan kan ik toch net opbrengen. Maar nou hebben jullie het over een zaak die jullie eigen wet betreft, wat heb ik daarmee te maken? Als er twist waar vragen zijn over een woord, een naam en een wet die u hebt, dan is dat uw zaak. Ik wil over deze dingen geen rechter zijn. En hij joeg hen van de rechterstoel weg. De Joden zijn woedend over het mislukken van hun plan. En nog in de rechtszaal zien we dat ze Sosthenes grepen, kennelijk de nieuwe overste van de synagoge, na Crispus. Overigens wordt deze Sosthenes ook in de eerste Korinthebrief genoemd en zelfs in de aanhef. We mogen toch haast wel veronderstellen dat het dezelfde is en dat deze Sosthenes dus ook al tot geloof gekomen is. Toen zat de synagoge alweer zonder overste. En deze Sosthenes bevindt zich bij Paulus en schrijft de brief. Is aast als, om zo te zeggen, mede-auteur, niet echt natuurlijk, maar toch metgezel die in de aanhef van de brief genoemd wordt. Deze Sosthenes, die hier dan nog kennelijk overste is, maar misschien tegelijkertijd al sympathisant met Paulus, want hij moet het ontgelden. Er staat hier, ze sloegen hem voor de rechterstoel. Hij was nog een van hen, hij was een verrader, maar iemand die met Paulus sympathiseerde. En dan staat er, Gallio trok zich er niets van aan. Dan zei ook niet, willen jullie ergens anders vechten? Het kon hem werkelijk geen zier schelen of ze die man een pak slaag gaven voor zijn rechterstoel. Het is wel een van de meest zonderlinge rechtszittingen die je je kan voorstellen. Dat daar een woedende menigte zijn woede koelt op een onschuldig man, althans een man die niet veroordeeld is, terwijl de rechter onverschillig zit toe te kijken. Het zegt ons iets over de verhoudingen van die dagen. Het zegt ons iets over deze Romeinen en andere Romeinen. Het zegt ons iets over de Joden. Het zegt ons ook iets over de wereld waarin Paulus zijn woord moest brengen. En het zegt ons ook iets over de noodzaak van die bemoediging van de Heer. Het had naar de mens gesproken immers ook Paulus kunnen zijn, die ze daar zo geslagen hadden voor tegenover de rechter. Nadat Paulus nu nog vele dagen was gebleven, dat is dus een hele tijd later kwam dat anderhalf jaar kennelijk tot een eind, toen nam hij afscheid van de broeders en voer weg naar Syrië. Dat is dus helemaal die Egeïsche Zee over en dat stuk van de Middellandse Zee, zo rechtstreeks van Korinthe. U kunt dat achter op het kaartje zien in de Telos-vertaling. En hij vaart over naar Syrië. Hij heeft haast, zoals we direct zullen zien. En dan staat er eerst nog een heel merkwaardig woord. Hij voer weg naar Syrië en met hem Priscilla en Aquila. Dat zijn mensen die kennelijk heel veel verhuisd zijn. Want we horen ze niet alleen maar driemaal in dit hoofdstuk genoemd worden. Maar ook nog eens in Romeinen 16 en in 1 Korinthe 16 en in 2 Timotheus 4. En daar zien we kennelijk in Romeinen 16 dat ze zich in Rome bevinden. In 1 Korinthe 16, daar bevinden ze zich in Efeze, dat komt eigenlijk eerst. Daarna zijn ze weer in Rome, want ze zijn bij Paulus. En in 2 Timotheus 4 zijn ze kennelijk weer in Efeze, waar Timotheus vermoedelijk ook zich bevond. En het merkwaardige is, als u die schriftplaatsen nagaat, dat overal waar Aquila en Priscilla waren, daar hadden ze een gemeente bij zich. Overal zijn deze twee gelovigen, die intussen ook christenen zijn geworden, als ze het al niet waren, maar dat blijkt niet duidelijk uit het begin van dit hoofdstuk. Maar in de aanraking met Paulus zullen ze dat toch zeker gauw geworden zijn. Dat deze gelovigen overal zelf tot een grote zegen zijn geweest. En als het ware een cel gevormd hebben die andere gelovigen om zich heen hebben aangetrokken. Maar nu dan dat merkwaardige woord. Er staat in vers 18 nadat hij in Kenchrea zijn hoofd had laten scheren, want hij had een gelofte gedaan. Dat is een van die woorden in de handelingen waarover al heel wat afgespeculeerd is. En u kunt het probleem ook begrijpen. Die Paulus die zo duidelijk heeft verkondigd dat wij niet meer onder de wet zijn, en die er toch zeker niet aan zou hebben meegedaan om de ceremonie van de wet in zijn eigen leven tot uitvoering te brengen. Die Paulus die kan toch onmogelijk een gelofte hebben gedaan. Dat zou dan verwijzen naar de Nazireer gelofte. Er wordt in de marge ook verwezen naar nummer 6. En dan aan het eind zou hij zijn haar hebben moeten afknippen. Dat hoorde erbij. En er staat zelfs in nummer 6 dat er offers gebracht werden aan het eind van zo'n Nazireer periode. Nou, dat zou toch ondenkbaar zijn dat Paulus offers zou hebben gebracht. Hoe moeten we dat probleem oplossen? Er zijn allerlei spitsvondige oplossingen bedacht. De meest spitsvondige is wel dat die hij aan het eind van vers 18 helemaal niet Paulus is, maar Aquila. Die staat immers het kortst ervoor genoemd. Aquila, nadat hij, dat is dan die Aquila in Kenchrea zijn hoofd had laten scheren. Dat is een hele oplossing van het probleem, want die Aquila, die kun je dan heel wat minder inzicht en kennis toedichten. Dat deze jonge christen dat soort dingen dan wel deed, dat is dan makkelijker te begrijpen dan dat Paulus het deed. Maar dat is toch niet bevredigend, die oplossing. Grammaticaal is het aardig gevonden. Maar Lucas schrijft nou eenmaal niet hier de handelingen van Aquila, maar de handelingen van Paulus. Hij beschrijft ons de geschiedenis van Paulus en niet een of andere handeling die Aquila gedaan zou hebben. Nee, de meeste uitleggers accepteren wel degelijk dat het Paulus is. En ze verwijzen er dan naar dat Paulus enkele hoofdstukken later, als hij in Jeruzalem is aangekomen, soortgelijke dingen heeft gedaan. Daar gaat het over vier mannen in Handelingen 21 vers 23 die een gelofte hebben gedaan. En de broeders daar raden hem aan hen mee te nemen en zich te reinigen met hen en de kosten voor hen te dragen opdat ze zich het hoofd kunnen laten scheren. En Paulus doet dat. Nu kun je natuurlijk zeggen, ja, maar Paulus deed dat om daar de broeders tegemoet te komen. Oké, maar dat deed hij dan toch maar. We zullen daar later ook over moeten spreken, over dat punt, want ook daar is het niet gemakkelijk. Maar Paulus heeft dat gedaan. Hij is de broeders daarin tegemoet gekomen. Hij heeft zich met deze mannen laten reinigen. Dat weten we heel zeker. En als Paulus het toen heeft opgebracht, waarom is het ondenkbaar dat Paulus dat hier heeft gedaan? Ten eerste wordt hier helemaal niet gesproken over offers. Er is geen enkel bewijs dat we nummer 6 dus hier volledig moeten toepassen. Er staat niet bij dat Paulus offers heeft gebracht, alleen maar dat hij zijn hoofdhaar heeft afgeschoren of zeer kort heeft geknipt. Het is heel goed mogelijk, en daar is toch helemaal niet zoveel vreemds aan uiteindelijk, dat Paulus zeker toen hij onder zo grote moeilijkheden, onder zulke moeilijke omstandigheden in Korinthe moest werken, dat hij de Heere een gelofte heeft gedaan. En dat hij die gelofte, dat hij zijn haar zou laten groeien als de Heer hem wilde bewaren en zegenen. En als Paulus dan aan het einde van zijn tijd in Korinthe is geweest, dan knipt hij zijn haar af als teken van erkentelijkheid tegenover de Heer dat hij hem gezegend heeft. We moeten niet vergeten dat Paulus, hoe goed hij ook begrepen heeft, dat een mens niet gerechtvaardigd wordt door werken der wet, Jood is gebleven. We moeten niet vergeten dat Paulus in 1 Korinthe 9, weer in diezelfde brief aan de Korintiërs, zelf schrijft dat hij zonder, nou dat verzin ik er nou bij, dat hij zonder blikken of blozen, als het om de Joden ging, de Joden een Jood was, leefde als een Jood, zich gedroeg als een Jood, de dingen deed die het bij een Jood hoorde, als het ging om het winnen van zijn eigen broeders, zoals hij in Handelingen 16 zonder meer Timotheus laat besnijden terwille van de Joden. En Paulus, die zeker in het begin in gezelschap van Joden zich heeft opgehouden, zoals Aquila en Priscilla en de andere Joden, waarom moeten wij het zo vreemd achten dat deze Paulus, er staat niks over offers, dat deze Paulus een gelofte gedaan heeft, helemaal in de lijn van zijn opvoeding. Was dat nu zozeer in strijd met de nieuwe bedeling? Ik geloof dat we juist de oplossing vinden doordat we gewoon ermee ophouden om hier een al te grote moeilijkheid te zien. Die hij, dat is dan dezelfde hij, en dat is dus ook alweer een aanwijzing dat het moeilijk over Aquila gaan gaan. Die hij, in vers 19, stond er in de vorige druk, kwam in Efeze. De nieuwe druk zegt, zij kwamen in Efeze. En hij, Paulus, liet hen, Priscilla en Aquila, daarachter. Dat is van belang, omdat we ze direct weer tegenkomen. Maar zelf ging hij naar de synagoge en onderhield zich met de Joden. In de vorige druk staat er dan verder, eerst staat er vers 20, en toen ze hem vroegen langere tijd te blijven, stemde hij daarin niet toe. Maar hij nam afscheid van hen, en dan staat er in de vorige druk, en zei, ik moet beslist het aanstaande feest te Jeruzalem houden. Die woorden ontbreken in veel handschriften. En in de nieuwe druk zijn ze dan ook helemaal weggelaten, want het is heel duidelijk dat het een latere toevoeging is, die dus niet hoort bij de geïnspireerde tekst. Het lijkt er veel eer op dat dit woord is nagemaakt uit Handelingen 19, vers 21, waar we wel iets dergelijks vinden. Waar Paulus zegt, als ik in Jeruzalem ben geweest, moet ik ook Rome zien, waar je iets dergelijks hebt. En een ander woord waaruit blijkt dat Paulus ook er zeer naar verlangde om met Pinksteren in Jeruzalem te zijn, om het Pinksterdag, om het Pinksterfeest daar te vieren, in Handelingen 20, vers 16. Hoe het ook mogen zijn, het is wel duidelijk dat Paulus grote haast had. Hij is vanuit Korinthe rechtstreeks overgestoken naar Syrië, dat dus direct ten noorden van Palestina lag, omdat hij kennelijk zo gauw mogelijk weer in Palestina, in het land Israël, terug wilde zijn. Ook in Efeze laat hij zich dus niet te lang ophouden. Hij is onderweg immers naar Syrië. Hij laat daar Aquila en Priscilla achter. Hij brengt daar wel een bezoek aan de synagoge. Heeft daar dus een kort onderhoud met de Joden. En later in Handelingen 19 zien we dat Paulus veel en veel langer in Efeze is gebleven. En dat Efeze ook een heel belangrijk centrum is geworden. Maar nu heeft hij haast. En hoewel die woorden dus in vers 21 niet in de tekst thuis horen, is het best mogelijk dat ze toch een overlevering bevatten die de werkelijke bedoeling van Paulus weergeeft. Dat Paulus inderdaad dus haast had om naar Jeruzalem te gaan. En dat zal dan vermoedelijk het paasfeest zijn geweest waar hij naartoe wilde gaan. Ook daarin is Paulus gewoon de Joden een Jood geweest. Maar hij zegt in vers 21, ik zal weer naar u terugkeren als God het wil. En dat wordt vervuld in hoofdstuk 19. En hij voer weg van Efeze. En dan komt hij in Caesarea aan. En dan staat er, en hij ging op. Een wat duister woord, zo direct in de tekst en de voetnoots, ligt dat dan ook toe. Dat wil zeggen, naar Jeruzalem. Men heeft er wel eens bij geaarzeld, ging op, dat zou ook kunnen betekenen vanaf de kust de stad ingaan, dat gaat al omhoog. Maar die uitdrukking opgaan is zo'n vaste uitdrukking voor het zeer hoog gelegen Jeruzalem, dat dat ook hier de bedoeling moet zijn, hoewel dat maar heel kort wordt aangegeven. Hij gaat op naar Jeruzalem, groet daar de gemeente, heel kort allemaal wordt het aangestipt en dan vertrekt hij weer naar zijn thuisbasis, zou je kunnen zeggen, van waaruit hij ook oorspronkelijk was uitgezonden naar Antiochië. Zodat dus hier in hoofdstuk 18 vers 23 de derde zendingsreis van Paulus begint, want we laten elke nieuwe reis beginnen vanuit de thuisbasis. Als hij dus vanuit Antiochië weer opnieuw op reis gaat, dan spreken we vanaf hier van de derde zendingsreis. Nadat hij enige tijd in Antiochië was geweest, ging hij weg en doorreisde achtereenvolgens het land van Galatië en Frigië. Dus dat is weer in Klein-Azië. En versterkte alle discipelen. We hebben al eerder gehoord in Handelingen 16 dat Paulus toen die streken maar heel kort heeft aangedaan. Maar nu horen we dat daar toch gelovigen zijn. Paulus heeft dus wat meer gelegenheid gehad daar die broeders en zusters in het geloof te versterken. En zo gaat hij door die landen van wat we dan Klein-Azië noemen, steeds verder tot hij aankomt in Efeze. Maar er wordt ons in enkele versen als in een tussenzin iets verteld over een andere figuur. En ongetwijfeld heeft de Heilige Geest deze figuur hier geïntroduceerd. Niet omdat het verder voor het boek De Handelingen zo belangrijk zou zijn, maar omdat we enige kennis moeten hebben van de figuur van deze Apollos om verschillende gegevens in de brieven van Paulus beter te begrijpen. Want daar wordt deze Apollos verschillende keren genoemd. En zo krijgen we hier in het kort nog iets te horen over Aquila en Priscilla in verband met de aankomst van deze Apollos. Deze man was van geboorte een Alexandrijn. Dat wilde zeggen, hij kwam uit Alexandrië, dat in Egypte lag en ligt. Hij was een welsprekend man, of zegt de voetnoot, een geleerd man. Een man, wat dat geleerde betekent, staat er vlak achter, hij was machtig in de schriften. Iemand die doorkneed was in de schrift, die de Bijbel op zijn duimpje kende. Deze man bezocht Efeze. En dan staat er van hem dat hij onderwezen was in de weg van de Heer. Dat betreft hier heel duidelijk de Heer Jezus. Want er staat in datzelfde vers, hij leerde nauwkeurig de dingen betreffende Jezus. Het is een wonderlijk verhaal van deze Apollos, want er staat achter, hij kende alleen de doop van Johannes. Men vraagt zich af hoe dat gegaan moet zijn. Het is mogelijk dat al heel vroeg het evangelie ook naar Egypte is gekomen. Trouwens, dat weten we ook uit de ongewijde geschiedenis, hoewel de Bijbel daar helemaal over zwijgt. Al zeer vroeg, er was natuurlijk een levendig handelsverkeer, kwamen daar ook christenen naar Egypte en hebben daar het evangelie verkondigd. Maar die christenen die naar Egypte gingen, hadden soms zelf nog maar een beperkte kennis van de waarheid. Het is zelfs mogelijk dat sommigen al het evangelie meegenomen hadden, zelfs zonder te weten van de opstanding en de hemelvaart van de Heer Jezus en van de Pinksterdag en de uitstorting van de Heilige Geest. Dat zullen we direct in Handelingen 19 zien. Hoeveel Apollos precies heeft geweten is moeilijk te zeggen, maar we hebben een aanwijzing in dat woord dat hij alleen maar wist van de doop van Johannes. Daarmee zal wel bedoeld zijn dat hij dus niet wist van de christelijke doop. Hij kende niet de doopopdracht die de Heer Jezus gegeven had na zijn opstanding en hij zal dus ook zeker niet geweten hebben van de Pinksterdag. Misschien is zijn kennis niet verder gegaan dan de boodschap die de Heer Jezus zelf heeft uitgedragen. Misschien heeft hij de prediking van, dat is zeker, de prediking van Johannes de Doper gekend. En vervolgens ook de prediking van de Heer Jezus gekend, zoals mensen die naar Alexandrië hadden overgebracht. Maar hoe het verder met de Heer Jezus was gegaan, zijn dood, zijn opstanding, zijn hemelvaart en de stichting van de christelijke gemeente, dat alles kende deze man niet. Maar wat hij kende, heeft hij vurig van geest verkondigd. Dat is een goede eigenschap. In Romeinen 12 staat dat we dat allemaal moeten zijn. Vurig van geest. Dat is niet alleen maar een kwestie van een menselijke karaktereigenschap. Sommigen van ons zijn van nature vuriger dan anderen. Je hebt cholerische type en flegmatische type, om het zo eens te zeggen. Maar hier is het een vurigheid van geest die in de eerste plaats geestelijk, met een hoofdletter, moet worden opgevat. Deze man, hoewel hij niet wist van de uitstorting van de Heilige Geest, was toch net als de profeten in het Oude Testament de bezieling van de geest kende, een man die met een vurigheid van geest, waarin toch de kracht van de Heilige Geest aanwezig mag worden geacht, het woord, zover hij het kende, heeft verkondigd. Je kunt je voorstellen hoe Aquila en Priscilla elkaar hebben aangekeken en hebben gezegd, jongen zeg, die man weet veel van de Heer Jezus, maar wij mogen door genade hem nog heel wat meer vertellen. En dan staat er dat deze man, ze ontmoeten hem in de synagoge, daaruit bleek dus dat deze Joden, Aquila en Priscilla, ook zelf in Efeze, ze konden dan niet zomaar naar een of andere christelijke gemeente toe gaan, die was er nog niet. Er waren hoogstens enkele die door de korte bezoek van Paulus geïnteresseerd waren geworden, maar die Aquila en Priscilla gingen heel gewoon naar de synagoge. En daar horen ze deze welsprekende geleerde Jood uit Alexandrië, dat toen al een heel belangrijk Joods centrum was van veel Joodse wijsheid en geleerdheid. Daar was de zogenaamde Septuaginta ontstaan, de vertaling van het Oude Testament in het Grieks. De grote Joodse wijsgeer Philo had daar, of nog zelfs in diezelfde tijd, gepredikt. En nu komt daar deze geleerde man op bezoek en vertelt daar in de synagoge, tot blijde verwondering van Aquila en Priscilla, over Jezus van Nazareth. En dan staat daar, toen u Priscilla en Aquila hem hadden gehoord, namen zij hem met zich mee en legden hem de weg van God nauwkeuriger uit. Ze hebben hem met zich mee naar huis genomen en hebben gezegd, man, dat is fantastisch, jij hebt hier over dingen gesproken waar deze mensen nog nooit over van gehoord hebben, behalve dan door ons, maar wij kunnen jou dingen vertellen waar jij nog nooit van gehoord hebt, want wij weten hoe het verder is gegaan met Jezus van Nazareth. Nu is het aardig, en dat is dan misschien al een beetje ondeugend van mij, dat vroeger er grote nadruk op gelegd werd, zoals in de vorige druk staat, dat hier Aquila voorop staat. Want als het hier gaat over het uiteenzetten van de waarheid aan deze man, dan hoort natuurlijk Aquila als de broeder voorop te staan, dat spreekt vanzelf. Zoals we bij andere gelegenheden Priscilla voorop zien staan, vooral als het gaat over de gemeente aan huis, over de gastvrijheid, dan staat Priscilla voorop. Trouwens, naar verhouding vrij vaak. Deze zuster heeft heel wat betekend. Maar nu, door de vergelijking met de handschriften, is het toch zo dat het hoogstwaarschijnlijk zo moet zijn zoals het hier staat. En die overschrijvers die dat voor zich zagen en die dat moesten overschrijven, die hebben met hetzelfde probleem gezeten als al die lieve broeders die ons verzekerden hoe belangrijk het was dat Aquila voorop stond. Want die overschrijvers die hebben het ook voor het gemak maar omgedraaid. Maar Priscilla staat echt voorop. Ik kan het ook niet helpen. Maakt u zich maar geen zorgen, ik zal daar geen betoog aan vastknopen dat zusters nu moeten leren in de gemeente. Daar zult u me niet op aankijken. Maar hier staat ook niet dat ze leerden in de gemeente. Hier staat dat ze leerden in huis. Mag dat dan wel? 1 Timotheüs 2 zegt toch dat de zusters nooit mogen leren? Ja, maar je hebt leren en leren. Stel je voor dat de zusters geen getuigenis mochten geven aan iemand als ze dingen hebben mogen zien uit Gods woord die die ander nog niet heeft gezien. Met een beroep op, wij mogen niet leren. Nog een stap verder. En dan hoeven ze niet alleen maar te leren, maar ook niet te leren. Wij hebben twee woorden in het Nederlands, allebei hetzelfde. In Duitsland zeggen ze leren en lernen. Als ze niet meer mogen leren in de betekenis van onderwijzen, dan hoeven ze straks ook niet meer te leren in de zin van onderwijs ontvangen. Nog even, en dan hoeven zusters ook niet meer naar de Bijbelles, en dan hoeven ze ook niet meer naar conferenties en bijbelsprekingen en lezingen, want wat hebben ze eraan? Ze kunnen het toch nooit aan een ander doorgeven. En lacht u niet, er zijn heel wat broeders die of in hun hart, of nog erger hardop, zo erover denken eigenlijk. Waarvoor zouden zusters zoveel in de Bijbel moeten studeren? Nou, heel simpel, omdat wij niet ons verdiepen in de leer van de schrift. Alleen maar om het door te geven. Want ook onder de broeders zijn er maar betrekkelijk weinig die dat doen. Dat is niet ieders roeping. Het is niet ieders roeping om het woord te verkondigen. Het is wel ieders roeping, dat is zeggen de roeping van elke gelovige, het woord van God na te speuren. Dat geldt voor broeders en zusters. Daar hoef je helemaal geen studiehoofd voor te zijn, daar heb ik het niet over. Want dan gaan we allerlei ideeën van het westerse studeren daarin brengen. Daar gaat het niet over. Het onderzoeken van de schrift is heel wat anders dan geleerdheid en studie in onze westerse moderne zin. Dat onderzoeken van Gods woord is van groot belang voor de opbouw van ons eigen geestelijk leven. Dat geldt voor broeders en zusters, allebei. En zusters, evengoed als broeders, kunnen op een gegeven ogenblik door de Heer gebruikt worden om iets wat zij hebben mogen zien uit de schrift aan een ander door te geven. En ik denk dat u, net zo goed als ik, wel echtparen kent waar, als het erop aankomt, de zuster heel wat meer doorkneed is in de schriften dan de broeder. Ik ken ze tenminste wel. Ik weet zelfs, maar dat is wel een heel uitzonderlijke situatie, van een vergadering waar, als de broeders er niet aankwamen, uitkwamen in de bijbelspreking, dan gingen ze na afloop van de samenkomst allemaal naar die ene zuster toe, want tijdens de bijbelspreking mochten ze het natuurlijk niet zeggen. En dan kregen ze na afloop van de samenkomst van haar het antwoord. Dat is wel uitzonderlijk hoor. Ik ken alleen maar die ene. Maar zusters, net als een Priscilla, mogen ook door de Heer gebruikt worden om een woord door te geven. Daarmee zijn ze heus nog niet leraar of lerares. Trouwens, zelfs dat mogen de zusters worden en zijn, maar dan toch meer in praktische zin. Titus 2 zegt ons dat de zusters, de oudere zusters, leraressen van het goede mogen zijn ten opzichte van de jongere zusters. Dus dat is toch meer in praktische zin. Maar ik kan het dus niet helpen, Priscilla staat nu voorop en ik denk dat dat ook echt de bedoeling is. Ze hebben Apollos nader in de schrift, in de weg van God, onderwezen. Misschien staat er inderdaad alleen maar de weg. Want het is zo'n typische uitdrukking in het boek De Handelingen. Later hebben we dat ook in het volgende hoofdstuk, die uitdrukking de weg in vers 9. Het is een aanwijzing, gewoon een aanduiding voor het christelijk geloof. Die nieuwe weg die daar gepredikt werd. En die Apollos heeft dat allemaal aangenomen. En het moet hem een geweldige vreugde zijn geweest om de volle waarheid omtrent de Heer Jezus te horen. En toen hij dan naar Achaïe wilde doorreizen, het was echt een reizende broeder. Hij was daar vanuit Alexandrië helemaal naar Efeze gegaan en nu wilde hij ook naar Achaïe. En had daar gehoord dat daar ook christenen waren. Dat daar een gemeente was ontstaan in Korinthe. Toen moedigden de broeders hem aan. Als hij dan naar Achaïe zou zijn, dan moest hij toch beslist die gemeente in Korinthe bezoeken die daar door Paulus was gesticht. En we weten uit de eerste Korinthebrief dat Paulus inderdaad daar geweest, pardon, Apollos daar inderdaad geweest is. Paulus had geplant, staat er in 1 Korinthe 3, Apollos had begoten. Apollos heeft het instrument mogen zijn in Gods hand om dat beginnende werk van Paulus verder uit te breiden. Gelijkertijd heeft dat helaas, en daaruit ziet u wat, tja, wat dat toch voor een gemeente geweest is in Korinthe. Dat die komst van Apollos, zonder dat hij dat zelf ooit bedoeld heeft, aanleiding gaf tot grote verdeeldheid. Want we hebben al gezien, Paulus wilde niet met welsprekendheid komen, maar Paulus was van nature eigenlijk ook niet een erg welsprekend man. Hij was wel doorkneed in het redeneren, maar dat is nog niet hetzelfde als welsprekendheid. We lezen dat later in de tweede brief, dat die mensen zeiden, ja, die Paulus die brieven schrijft, is het wel zeer indrukwekkend allemaal. Maar als dat kleine mannetje op de preekstoel staat, dan stelt het allemaal niet veel voor. Zijn persoonlijk optreden is zwak. Dat was bij Apollos beslist niet het geval. Dat was een vurig redenaar. En sommige van die christenen in Korinthe, die zeiden, ja, dat met Paulus, dat was allemaal wel mooi, maar die Apollos, dat is onze man. Zo'n redenaar, dat is toch wel helemaal geweldig. En dan krijg je die verdeeldheid in 1 Korinthe 1, ik ben van Paulus en ik ben van Apollos. En ik ben van Kefas. Misschien is Petrus er zelfs al geweest, of hebben ze van zijn geschriften of van zijn prediking kennis genomen. En er waren dus ook nog mensen die zeiden, ik ben van Kefas. Misschien waren dat wel de bekeerde Joden daar in die gemeente. Zo kan het optreden van verschillende dienstknechten van de Heer, zonder dat die dienstknechten zelf dat ook maar één moment bedoelen, tot aanleiding zijn tot zulke droevige verdeeldheid. Wel, hij krijgt van de broeders zelfs een aanbevelingsbrief mee, zegt vers 27. Ze schreven aan de discipelen hem te ontvangen. En dan staat er, daar aangekomen was deze, dus Apollos, door de genade, de gelovigen tot grote steun, de gelovigen in Korinthe. Want krachtig weerlegde hij de Joden in het openbaar. Daar ziet u weer even de moeilijkheden waarmee die gemeente te kampen had. Ook die jonge christengemeente had te kampen nog steeds met de aanvallen van de Joden. En toen kwam daar die Apollos en die was een machtig instrument in de geestelijke strijd tegen de Joden, doordat deze man tegenover die Joden in het openbaar bewees uit de schriften dat Jezus de Christus is. U kunt zich voorstellen hoe dat ging. Die kleine gemeente met een handjevol Joden en misschien een iets groter handjevol heidense christenen daar in die gemeente Korinthe, die maar steeds aanval heeft geduchten van die Joden tegenover die gelovigen die er helemaal naast zijn. En dan komt daar die geleerde man uit dat nog geleerdere Alexandrië, deze Jood, en die komt daar aan die Joden in Korinthe vertellen dat Jezus van Nazareth wel degelijk de Messias is. Dat was een geweldige bemoediging. Je kunt het je menselijk ook zo goed begrijpen dat die broeders in Korinthe die Apollos geweldig hebben vereerd en dat daar dus een hele partij rond die man ontstond, terwijl Apollos dat nooit gewild heeft, zoals je uit de eerste Korinthebrief kunt opmaken. Wel, de Heilige Geest gaat nu weer de draad vervolgen bij Paulus. Apollos is in Korinthe en dan zien we dat Paulus naar de hoger gelegen streken door reis te hebben in Efeze kwam. En dan vindt hij daar enige discipelen. Dat is even een moeilijk punt. Ook de discipelen van Johannes de Doper werden discipelen genoemd. Moeten we uit dit woord discipelen nu opmaken dat deze mensen niets meer waren dan discipelen van Johannes? Want ook zij blijken alleen maar met de doop van Johannes gedoopt te zijn, vers 3. Of mogen we uit het woord discipelen ook opmaken dat ze net als Apollos ook kennis hadden van de Heer Jezus Christus? Paulus zegt tot hen in vers 4, Johannes doopte met een doop van bekering, terwijl hij tot het volk zei dat zij moesten geloven in hem die na hem kwam, dat is Jezus. En het is dus mogelijk dat zij nog veel minder geweten hebben dan Apollos. Het is zeer wel denkbaar immers dat er mensen zijn geweest die door Johannes de Doper zijn gedoopt. Er waren immers zoveel reizigers, zoveel pelgrims die naar Jeruzalem kwamen, die hebben daar Johannes gehoord, zijn door hem gedoopt geworden en zijn weer teruggegaan naar Efeze en hebben verder niets gehoord van de Heer Jezus. Dat is mogelijk. Andere uitleggers zeggen echter, nee, deze mensen moeten toch veel meer gehoord hebben, ook van de Heer Jezus, want anders had Paulus toch nooit aan hen gevraagd, hebt u wel de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam? Hij zegt dus tegen hen dat ze tot geloof gekomen zijn. Maar dat zou weer kunnen betekenen tot geloof in wat Johannes gepredikt heeft. Dus waar die mensen nou precies geestelijk gestaan hebben, dat is moeilijk te zeggen. Maar één ding is zeker, ook zij wisten niet van het sterven, van de opstanding, van de hemelvaart van de Heer Jezus en van de uitstorting van de Heilige Geest. En vermoedelijk hebben ze van de Heer Jezus nog veel minder geweten. Vermoedelijk nog minder dan Apollos. Waarom dan die vraag van Paulus? Om met deze enkele vraag onmiddellijk vast te stellen waar deze mensen geestelijk stonden, wat ze wisten. Hebt u al de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam? En dan zeggen ze tegen hem, wij hebben zelfs niet gehoord of de Heilige Geest er is. Niet zoals sommige vertalingen hebben. We hebben zelfs niet gehoord dat er een Heilige Geest is. Het idee alleen al dat deze discipelen zo ontzettend weinig geweten zouden hebben dat ze zelfs niet wisten dat er een Heilige Geest was. Natuurlijk wisten ze dat. Iedereen die maar enigszins het Oude Testament kende, en dat zou toch zeker hebben moeten gelden voor Joden, voor discipelen van Johannes de Doper, die kenden ook het bestaan van de Heilige Geest. Natuurlijk op de eerste bladzijde van de Bijbel wordt er over de Heilige Geest gesproken. Nee, we moeten het zo vertalen zoals het hier staat. Niet, ze hebben niet gehoord dat er een geest is, maar of de Heilige Geest er is. Het is net zoiets als in Johannes 7 vers 39, waar de Heer Jezus zelf, nee, waar Johannes zegt als commentaar bij de woorden van de Heer Jezus, want de geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet was verheerlijkt. Dat staat ook niet, de geest was nog niet, alsof de geest nog niet bestond. Maar de geest was er nog niet, namelijk op aarde, namelijk nog niet uitgestort. Dat is wat deze mensen bedoelen. Zij kennen de oud-testamentische profetie van de uitstorting van de Heilige Geest. Denken we maar aan Joël enzovoort. En ook woorden in Jesaja. En nu zeggen deze mensen, wij hebben helemaal niet gehoord dat de Heilige Geest uitgestort is. Want de Heilige Geest ontvangen, als je dat vergelijkt met het Oude Testament, dan moet dat betekenen dat de Heilige Geest op alle vlees is uitgestort in de zin van Joël en Jesaja. En dan zeggen ze, we hebben niet gehoord dat er een uitstorting van de Heilige Geest is geweest. En dan zegt Paulus, maar als dat zo is, hoeveel weten jullie dan eigenlijk van de waarheid? Zijn jullie eigenlijk wel gedoopt? Tot welke doop zijn je dan gedoopt? En dan zien we in vers 3 dat zij zeggen, ik noemde het al even, tot de doop van Johannes. Ah, dus zo vers zijn ze gekomen en niet verder dan dat. Discipelen van Johannes de Doper. En dan zegt Paulus, wat was nu de hele bedoeling van die prediking van Johannes de Doper? Johannes heeft, zoals jullie weten, vooruitgewezen naar hem die na hem komen zou. Ja, dat wisten ze natuurlijk. Dat was de hele kern van Johannes. Johannes wees niet op zichzelf, hij wees van zichzelf af. Hij die na mij komt is meerder dan ik. Wel, Paulus zegt, diegene die naar wie hij verwees, die is ook gekomen. Hij doopte met een doop van bekering. Dat wil zeggen, de mensen moesten zich geestelijk klaarmaken om de Heer Jezus te kunnen verwelkomen. Hij zei door het volk dat ze moesten geloven in hem die na hem kwam. Wel nu, diegene die na hem zou komen, die is gekomen. En het is Jezus. Jezus van Nazareth. En dan gaat hij hen vertellen over de Heer Jezus. Dat is natuurlijk allemaal inbegrepen in wat er staat in vers 5, toen zij nu dit hoorden. Dat is natuurlijk nog wel iets meer dan dat alleen maar. Hij heeft ze verteld van de Heer Jezus. Zoals we dat elders vinden in het boek De Handelingen, hoe aan Joden de hele weg van de Heer Jezus door zijn lijden en opstanding en hemelvaart heen uit de doeken wordt gedaan. En als ze dat gehoord hebben, dan worden ze gedoopt tot naam van de Heer Jezus. Dit is de enige maal in het boek De Handelingen dat we horen van een wederdoop. Paulus was een wederdoper. Maar dat was dan wel omdat het een heel andere doop betrof. Niet tweemaal de christelijke doop, maar eerst de doop der bekering, de doop van Johannes de Doper, die alleen maar een doop was om zich toe te bereiden op de Messias. Maar de christelijke doop is een heel andere doop. Dat is de doop waarbij een mens gedoopt wordt tot de gestorven Christus. Wij worden gedoopt tot de dood van Christus. De doop van Johannes bereidt ons voor op de komst van Christus. Maar de doop van Christus voegt ons bij een gestorven Christus. Dat is het grote verschil. En nu komen deze mensen pas ten volle in de christelijke positie. Verbonden met een gestorven en verheerlijkte, opgestane en verheerlijkte Heer. En dan zien we dat ook Paulus met zijn bijzondere apostolische gezag het recht heeft, de mogelijkheid, de middelen heeft die wij niet hebben, deze heel bijzondere bekering, want dat was niet zomaar de bekering van een Jood, het was ook niet de bekering van een heiden uit de heidense wereld, maar het invoeren van deze bijzondere categorie mensen. Het is inderdaad haast een nieuwe categorie in het boek de Handelingen. Na de Joden in Handelingen 2, na de Samaritanen in Handelingen 8, de heiden in Handelingen 10, horen we nu nog van een heel nieuwe groep. De discipelen van Johannes, die in zekere zin door de doop der bekering zich ook van Israël hadden afgezonderd, een eigen weg gingen, hun hart hadden toebereid op de Messias en nu ook worden geïntroduceerd op het christelijk erf. Met apostolisch gezag. Zoals Petrus, de apostel van de besnijdenis, de heidense Samaritanen de hand had opgelegd, waardoor ze de Heilige Geest ontvingen. Zo zien we hoe apostel Paulus, de apostel van de onbesnedenen, deze Joodse discipelen nu de handen oplegt, zodat ook zij de Heilige Geest ontvangen. En we zien zelfs dezelfde tekenen als bij vorige gelegenheden. Zij spraken in talen en profeteerden. Het is belangrijk te zien dat het werk van God niet opgesplitst wordt. Er is een werkverdeling in Galaten 2. Paulus zou naar de onbesneden, naar de heidenen gaan. En Jacobus en Johannes en Petrus zouden zich beperken tot de besnijdenis. Maar daarom hebben Petrus en Johannes nog wel de onbesneden Samaritanen en ook Cornelius en de zijnen geïntroduceerd in de christengemeente. En evenzoegoed heeft Paulus heel wat Joden en ook deze bijzondere groep van de discipelen van Johannes mogen introduceren op het christelijk erf. En dan zien we dat hij, zoals hij dat gewend was te doen, ook in Efeze allereerst naar de synagoge gaat. Hij was het trouwens eerder geweest, hebben we gezien in het vorige hoofdstuk, maar dat was maar een heel kort bezoek geweest. Ik moet u nu iets vertellen over het bijzondere karakter van Efeze. Ik heb u het al eerder gezegd, Efeze werd gekenmerkt door occultisme, door toverij, door magie. We horen daar verderop over. De boze geesten worden in vers 12 genoemd. En we vinden Joodse bezweerders in vers 13. Daar wordt ook weer over boze geesten gesproken. En in de volgende verzen. We horen in vers 19, velen van hen die toverkunsten hadden bedreven, brachten hun boeken bijeen en verbrandden ze in bijzijn van allen. En dan later horen we nog over die geweldige dienst van Artemis, de godin die wel heel bijzonder hier in Efeze vereerd werd. Maar Efeze is niet alleen maar van belang vanwege dat negatieve karakter van het wereldse, het boze, het zondige Efeze. Efeze is ook in geestelijk opzicht van belang. Efeze is in het Nieuwe Testament haast het soort prototype van de gemeente geworden. Hier zien wij in Efeze hoe voor het eerst de discipelen van de Heer heel duidelijk worden afgezonderd, enerzijds van de synagoge en anderzijds van de heidense menigte. Hier zien we het duidelijkst tot nu toe hoe de gemeente een nieuw gezelschap gaat vormen, los van de heidenen en los van de Joden. In hetzelfde Efeze in Handelingen 20 zien we voorspeld door Paulus hoe het verder zou gaan met de geschiedenis van de gemeente. Hij illustreert het aan het voorbeeld van Efeze zelf. Er zouden boze mannen komen, zouden boze mannen binnendringen, die zouden de kudde achter zich aftrekken. En dan zien we in andere brieven, de brieven aan Timotheus, die in Efeze gewerkt heeft, belangrijke beginselen omtrent de gemeente. En we zien tenslotte ook het eerste verval in de gemeente. In Klein-Azië hadden alle zich van hem afgewend, in Azië, waarvan Efeze de officieuze hoofdstad was. En tenslotte, in Openbaring 2 en 3 vindt u de brieven aan die zeven gemeenten in Klein-Azië. En de eerste die daar genoemd wordt is die brief aan Efeze, waarin het eerste verval, het verlaten van de eerste liefde wordt genoemd. En het allerbelangrijkste heb ik dan nog niet eens vermeld. Dat is dat aan deze gemeente in Efeze de brief aan de Efeziërs is geschreven. Ik bedoel nu niet die van Johannes in Openbaring 2, maar die van Paulus. En er is geen brief waarin Paulus zo duidelijk heeft uiteengezet wat de christelijke kerk is. Wat haar beginselen zijn, haar grondslagen zijn. Hoe zij bestaan heeft in Gods eeuwig raadsbesluit. Wat ze is als het lichaam van Christus, als de tempel van God, als de bruid van Christus enzovoort. Dat alles bij elkaar geeft Efeze in het Nieuwe Testament een heel bijzondere plaats. Het is het prototype van de gemeente. En zoals gezegd, we zien dat hier al uit dat merkwaardige 9e vers. Maar ook vers 8 is belangrijk. Op beide moeten we letten. Paulus heeft niet alleen maar de waarheid omtrent de gemeente gepredikt. De gemeente als woord komt zelfs maar weinig voor in dit boek. Veel meer het woord Koninkrijk Gods. 7 maal vinden we dat in dit boek vermeld. En ook hier zien we allereerst in vers 8 dat hij vrijmoedig spreekt over betreffende de dingen van het Koninkrijk van God. En als we aan het Koninkrijk denken, dan denken we aan het feit dat de Heer Jezus alle macht heeft in hemel en op aarde. En dat hij die macht nu weliswaar nog niet zichtbaar op de hele aarde uitoefent, maar dat hij die wel uitoefent in de harten van de gelovigen. En dat komt hier door enkele treffende dingen tot uitdrukking. In eerste plaats, in vers 9 wordt gesproken over discipelen. Dat is een term die echt hoort, niet bij de gemeente, maar bij, bij het koninkrijk. Zoals we in het Matthäus evangelie zien, wij zijn discipelen van de koning, discipelen van de Heer. Discipel betekent immers leerling, navolger van een leermeester. In het koninkrijk Gods zijn wij discipelen van de Heer Jezus. Ten tweede blijkt het uit zo'n merkwaardige naam als van die man Tyrannus in vers 9. Die daar een school had, een soort sportschool mag je eronder verstaan. Die dan waar Paulus een zaaltje huurde om daar deze gemeente afzonderlijk te vergaderen. Die discipelen tot wie hij sprak in de school van Tyrannus. Heel nadrukkelijk niet meer in de synagoge. Heel nadrukkelijk maakt die discipelen ook los van de menigte. En dat komt allemaal doordat de Joden kwaad spraken voor de volksmenigte ten aanzien van de Israëlieten, van de christenen. Ja, ten aanzien van de weg, die gangbare naam toen voor het christelijk geloof. En hij verzamelt zijn medegenoten, de volgelingen van de Heer, de discipelen, in die school van Tyrannus. Merkwaardige naam. Een tiran, we weten wat dat is. Dat is een man die geweldige macht uitoefent. En hier zie je twee machten tegenover elkaar staan in Efeze. Daar is de macht van de Heer. Er staat hier ook in vers 10 dat dat woord van de Heer wordt gepredikt. En dat dat een geweldige uitwerking heeft. In vers 11 buitengewone krachten vinden we daar. Machtige genezingen in vers 12. In de volgende versen zien we dat de Heer geweldige macht ontplooit tegenover de macht van Satan. We zien hier dus in dit gedeelte, vers 8 tot 20, aan de ene kant de waarheid van het koninkrijk Gods, doordat daar de macht van de Heer is, die krachtdadig ingaat tegen de macht van Satan. En dat daar aan de andere kant hier gezien wordt de waarheid van de gemeente. Hier is een afgezonderd gezelschap, gescheiden van de Joden, gescheiden van de menigte. Zij worden afgezonderd en Paulus spreekt tot hen, of hij onderhoudt zich, of hij betoogt tegenover hen. Je kunt het woord op heel wat meer manieren vertalen, in die school van Tyrannus. Ik stel me zo voor dat hij 's morgens tenten gemaakt heeft en dat hij elke middag die discipelen verzameld heeft in die school van Tyrannus, want ook daar heeft hij zijn eigen onderhoud voorzien en heeft elke dag deze gelovigen onderwezen. Niet meer de synagoge is zijn arbeidsterrein, maar een heel nieuw terrein waar hij de christenen onderwijst. Paulus heeft nog langer dan in Korinthe daar in Efeze gearbeid. 2 jaar wordt hier zelfs gezegd en dat is dan al na de 3 maanden waarover in vers 8 werd gesproken. En de totale tijd in Efeze moet nog langer zijn geweest. Dus een hele periode van zijn leven heeft hij daar in Efeze gearbeid. En we zien daar een geweldige uitwerking. Buitengewone krachten deed God door de handen van Paulus, zodat zelfs zweetdoeken en gordeldoeken van zijn lichaam op de zieken werden gelegd en de ziekten van hen weken en de boze geesten uitgingen. Ook sommige van de rondtrekkende Joodse bezweerders echter waagden het de naam van de Heer Jezus te noemen. Dat is nou typisch een politieke streek, ook in het koninkrijk Gods. Als je ziet dat er een geweldige machtsontplooiing is, zoals hier van de Heer, dan kun je daar rechtstreeks tegen ingaan. Je kunt ook proberen die macht tot je eigen bondgenoot te maken. En zo doen zij dat. Er wordt hier gezegd dat ze de waagden de naam van de Heer Jezus te noemen over hen die boze geesten hadden, door te zeggen: ik bezweer jullie bij Jezus die Paulus predikt. Waarmee ze zelf al aangaven dat ze met deze Jezus zelf geen enkele band hadden. Wat ook al blijkt uit het feit dat ze alleen maar over Jezus spreken, niet over de Heer Jezus. Er wordt er een treffend voorbeeld verteld van 7 zonen van een zekere Skeva, een Joodse overpriester die dat deden. En dan vinden we juist in dit tweeslachtige optreden van dit soort mensen, hoe de geweldige macht van de demonen zichtbaar wordt. Om alleen maar mee te illustreren de nog grotere macht van de Heer. Dat treffend gebeuren wordt als volgt beschreven. De boze geest echter antwoordde en zei tot hen, Jezus ken ik wel. Dat kon hij niet ontkennen. Wie van de boze geesten zou kunnen ontkennen dat hij Jezus kent? En van Paulus weet ik, maar u, wie bent u? Dat is natuurlijk minachtend, spottend bedoeld. Deze geesten spreken hier door de mond van de bezeten man. En de mens in wie die boze geest was, sprong op hen af en overmeesterde hen beiden. En overweldigde hen, zodat zij naakt en gewond uit dat huis wegvluchtten. Dit nu werd bekend aan alle die in Efeze woonden, zowel Joden als Grieken. Daar ging een machtige getuigenis uit van Paulus. Ziet u hoe treffend dat is? Aan de ene kant die afgezonderde discipelen. Daar is een duidelijke scheidslijn. Zij zijn een afgezonderd gezelschap. Afgezonderd van het Joodse religie en van de heidense wereld. Paulus onderwijst in apart. Het aparte van de gemeente, van de christelijke kerk, tegenover heidendom en jodendom komt duidelijk zichtbaar. Tegelijkertijd betekent dat aparte geen isolatie. Hij trok zich niet met hen terug in een hoekje, alsof hij met de rest van de wereld niets te maken had. Integendeel, hij onderwijst hen afzonderlijk. Maar het getuigenis dat van dit gezelschap uitgaat, wordt bij allen bekend. Dat zijn 2 dingen die we niet moeten verwarren. Het beginsel van de afzondering enerzijds, maar aan de andere kant een getuigenis dat bij alle Joden en Grieken daar bekend wordt. Vrees overviel hen allen en de naam van de Heer Jezus werd groot gemaakt. Zelfs door velen die innerlijk geen betrekking tot hem hadden. Het is aan de ene kant dus het prototype van de geschiedenis van de gemeente, maar aan de andere kant een heenwijzing naar het toekomend vrederijk. Wanneer de macht van de Heer Jezus nog veel majestueuzer zich zal openbaren. En inderdaad alle mensen gedwongen, ook zij die in feite geen enkele geestelijke betrekking tot hem hebben, zullen moeten erkennen dat hij hier is. De uitwerking ervan blijkt in het geweldige terugdringen van de macht van Satan. Velen van hen die geloofden kwamen hun daden belijden en bekendmaken. Ook velen van hen die toverkunst hadden bedreven brachten hun boeken bijeen en verbrandden ze in bijzijn van allen. En ze berekenden de waarde daarvan en kwamen op 50.000 zilverstukken. Zo nam het woord van de Heer toe met macht en werd sterker. Let u op dat steeds weer beklemtonen van de naam van de Heer. We zagen dat in vers 10 en in vers 13 en in vers 17 en in vers 20. Het is de geweldige uitwerking van de macht van hem die gezegd heeft, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hier breidt zich het koninkrijk Gods uit door het getuigenis van Paulus en van de andere gelovigen. Maar terwijl het koninkrijk Gods zich uitbreidt, is daar dagelijks in de school van tyrannen dat gezelschap van christenen. Daar kwamen geen heidenen, daar kwamen geen joden. Daar is Paulus alleen met zijn broeders en zusters om hen te onderwijzen in de waarheid van God. Dat zijn beginselen die nog steeds ook vandaag niet veranderd zijn. Aan de ene kant het beleven en beseffen en praktiseren wat het is christelijke gemeente te zijn. Gemeente van God vandaag op aarde. Samenkomen met gelovigen in afzondering van de wereld. Ook van de zogenaamde godsdienstige wereld. Samenkomen in afzondering van jodendom en heidendom. En vandaag moet je er helaas aan toevoegen het naam christendom. Maar aan de andere kant geen isolatie. Een getuigenis dat mag uitgaan, ook vandaag, van de gelovigen. Zozeer, als het goed is, wat zou het geweldig zijn als daar vandaag nog iets van zichtbaar mocht zijn. Dat uitgaat, zodat allen ervan horen. Niet alleen maar van het evangelie van de heiland, maar van de macht van de Heer. Zodat de macht van die Heer zichtbaar gaat worden in de levens van heel wat mensen. Die ook vandaag best zouden kunnen breken met heel wat banden met het rijk van de duisternis die er ook helaas vandaag nog bestaan.